Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Pietre en vertaald door René de Roo Reemakers. Wij lezen verder in hoofdstuk 7, de Joodse wortels van het christelijk geloof. Het nieuwe manna in de vroeg-christelijke tijd. Als we naar het Nieuwe Testament kijken en naar de teksten van de vroege kerkvaders, dan zien wij dat ook deze de Eucharistie zagen als de vervulling van het vroegere wonder van het manna uit de hemel. Het is fascinerend dat ook hier Paulus en het Boek van de Openbaring de twee nieuwtestamentische getuigen zijn. Aan het begin van Johannes' Apocalyps zegt de Geest van God hem een van zijn kerken met de volgende woorden te bemoedigen. Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Apocalyps 2:17. Hoewel commentatoren het nog steeds niet met elkaar eens zijn over de vraag waarop dit precies slaat, zien sommigen er een verwijzing in naar de Eucharistie, waarin Johannes uitgaat van het manna van het Oude Testament dat in de tabernakel verborgen was. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs komt een dergelijke dubbelzinnigheid niet voor. Hij begint in zijn brief een lange uiteenzetting over de christelijke Eucharistie, door terug te gaan naar het wonder van het manna in de woestijn. Gij moet goed weten, broeders, dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, en allen door de zee zijn getrokken, en allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, en allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel, en allen dronken dezelfde geestelijke drank. Eerste brief aan de Korintiërs 10, 1 en 2. De boodschap aan de Korintiërs is helder. Gedraag je niet zoals de generatie mensen van de uittocht in de woestijn, van wie er velen stierven omdat zij neerkeken op het manna als waardeloos voedsel en overgingen tot het dienen van valse goden. Integendeel, de christenen moeten het geestelijk eten en drinken dat zij in de Eucharistie hebben ontvangen met eerbied bejegenen. Daarom gaat Paulus direct van zijn uiteenzetting over het manna over tot zijn eucharistische aansporing. Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Eerste brief aan de Korintiërs 10:16. Het nieuwe bovennatuurlijke voedsel van de nieuwe Exodus is het nieuwe manna van het lichaam van Christus. In de geschriften van de vroegchristelijke auteurs waren al deze verbanden aanwezig. Zij gebruikten precies deze passages uit het Nieuwe Testament, gevoegd bij Jezus' preek in Kafarnaüm, om aan te geven dat Christus aanwezig in de Eucharistie het nieuwe manna uit de hemel is. Origenes zegt bijvoorbeeld over Israëls tocht door de woestijn. Toen leek het manna uiterlijk op voedsel, maar nu, in werkelijkheid, is het vlees van het woord van God echt voedsel, zoals hij zelf zegt. Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed waarlijk drank. Homilieën over Numeri 7:2. Nog explicieter zijn de opmerkingen van Tisonius, een Noord-Afrikaanse theoloog en bijbelgeleerde uit de 4e eeuw, die in zijn commentaar op het boek Openbaring schreef: wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Apocalyps 2:17. Dit manna is het verborgen brood dat uit de hemel kwam, dat zelfs mens werd, zodat, de mens het brood van de engelen mocht eten. Psalm 78, 25. En de voorafbeelding hiervan was tevoren aangegeven in het manna dat in de woestijn werd geschonken. Zoals de Heer zei, stierven zij die van dat brood aten, omdat zij ongelovig bleven. Zij aten niet van dit verborgen en onvergelijkelijk geestelijk manna, waardoor Christus de gelovigen onsterfelijkheid biedt. Want hij zei, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie inderdaad in die tijd in staat was geestelijk voedsel te eten, werd waardig bevonden. Dezelfde onsterfelijkheid als Mozes en de anderen te verwerven. Zoals de apostel Paulus leert, allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel. Commentaar op de Apocalyps 2:17. In deze tekst worden door Tisonius in wezen alle verwijzingen naar het manna in het Nieuwe Testament met elkaar vervlochten. Daarmee laat hij een heel verheven visie op de christelijke Eucharistie zien. Het is het verborgen manna van de openbaring. Het vlees van het hemelse brood dat mens werd. Met dit verborgen manna biedt Jezus niets minder dan onsterfelijkheid aan, aan hen die het waardig ontvangen. Tegen de achtergrond van deze getuigenis is het niet vreemd dat de heilige Augustinus, de grote Afrikaanse bisschop en theoloog uit de late 4e en vroege 5e eeuw, in zijn preken over het evangelie van Johannes schreef: ook het manna kwam uit de hemel neer, maar het manna was een schaduw. Dit is de werkelijkheid. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Traktaat over het Johannesevangelie 26:13. Voor Augustinus was het mysterie van de Eucharistie zo reëel dat hij de christenen zelfs opriep het de aanbidding te geven die alleen God toekomt. Niemand eet dit vlees tenzij hij het eerst heeft aanbeden, en wij zondigen door het niet te aanbidden. Over de Psalmen 98:9. Het nieuwe manna vandaag. Nogmaals, als wij kijken naar het huidige onderricht van de katholieke kerk, dan zien wij een overtuigende continuïteit met zowel het Nieuwe Testament als de geschriften van de eerste kerkvaders. Bij het bespreken van de Joodse wortels van de christelijke eredienst zegt de catechismus expliciet dat het manna van de Exodus uit Egypte vooruitwees naar het wonderbare brood van het laatste avondmaal. Catechismus van de Katholieke Kerk, nummer 1094. Het manna in de woestijn was een voorafbeelding van de Eucharistie, het echte brood uit de hemel. Ter ondersteuning van het onderricht citeert de catechismus feitelijk Jezus' spreek over het brood des levens in de synagoge van Kafarnaüm en de verwijzing van de heilige Paulus naar het geestelijk voedsel en de geestelijke drank van de generatie uit de woestijn. In feite gaat de catechismus zelf zo ver te stellen dat Jezus in het gebed des Heren, toen hij zijn leerlingen voorhield te zeggen: geef ons heden ons epiausios brood, hun leert te vragen om het bovennatuurlijke brood van de Eucharistie. Hoewel de catechismus erkent dat er aan Jezus' woorden ook andere betekenissen te geven zijn, zegt het over de betekenis van het gebed. Het woord dagelijks, epiausios, wordt nergens anders in het Nieuwe Testament gebruikt. Als wij het opvatten in temporele zin, wordt hiermee voor de duidelijkheid het woord heden herhaald. Zo worden wij bevestigd in een vertrouwen zonder voorbehoud. Opgevat in kwalitatieve zin verwijst het naar het levensnoodzakelijke en in breder zin naar alles wat dient tot ons levensonderhoud. Als wij het opvatten in letterlijke zin, epiousios, boven natuurlijk, is het een rechtstreekse verwijzing naar het brood des levens, het lichaam van Christus. Geneesmiddel voor onsterfelijkheid, waarzonder wij het leven niet in ons hebben. Nummer 2837. Ik weet nog goed dat ik deze regels voor het eerst las. Ik had net tevoren heel wat uren gestoken in het zoeken naar de betekenis van het Griekse woord epiousios. Met als enig resultaat dat de meest letterlijke vertaling in feite bovenwerkelijk of bovennatuurlijk was. Ik was er vrij zeker van een belangrijke ontdekking gedaan te hebben, waarvoor ik op een goede dag hopelijk met een officiële erkenning beloond, of tenminste als briljant beschouwd, zou worden. En toen las ik bij toeval het commentaar van de catechismus op het gebed des Heren. En wat zag ik? Mijn eigen nieuwe idee wordt er als een voldongen feit meegedeeld. Ik hoef hier niet te zeggen dat ik mijn vondst nooit heb gepubliceerd, maar het was wel een waardevolle les. Als het om de rijkdom van de christelijke traditie gaat, zijn de meest diepzinnige gedachten over de Bijbel niet verloren gegaan, maar alleen over het hoofd gezien, door diegenen die er geen weet van hebben. Zij zijn aanwezig en liggen te wachten om opnieuw ontdekt en in praktijk gebracht te worden. Tot gedachtenis aan mij. Onze derde sleutel tot het geheim van het laatste avondmaal is zeker niet de onbelangrijkste. Jezus zag de Eucharistie die hij ging instellen als het nieuwe toonbrood. Dit laatste beeld, hoewel het minst bekend van de drie, leert ons iets uiterst belangrijks. Het toont ons dat Jezus de Eucharistie niet alleen zag als het brood dat hij zijn leerlingen zou geven als teken van een concrete zaak. De nieuwe Exodus, het nieuwe paasfeest of het wonder van het manna. Hij zag het als een teken van een concreet iemand. Hij zag het zelfs als zijn eigen persoonlijke tegenwoordigheid. Door middel van dit brood, het nieuwe toonbrood, gaf hij de 12 een uiting van zijn liefde voor hen, voor het volk van Israël en voor de velen voor wie hij aan het kruis zou sterven. Als Jezus de geschriften kende, en dat deed hij zeker, wist hij wel degelijk hoe belangrijk het toonbrood tijdens de eerste uittocht uit Egypte was. Hij was ervan op de hoogte dat het brood in de tabernakel van Mozes werd bewaard, tegenover de ark van het verbond en naast de gouden menorah. Hij wist dat het bestond uit brood en wijn en dat het elke week als een onbloedig sabbatoffer geofferd werd. Hij wist dat het alleen door de priesters gegeten mocht worden en dat dit het enige offer was waarnaar in de Pentateuch werd verwezen als naar een eeuwigdurend verbond. Hij wist dat het meer was dan toonbrood, dat het het brood van Gods aangezicht was, het zichtbare teken van Gods aanwezigheid, Gods gelaat op aarde. Als Jood uit de eerste eeuw kende Jezus waarschijnlijk de overlevering dat Melchisedek, de eerste mens in de Bijbel die priester werd genoemd, het toonbrood en de wijn zelf had geofferd. En misschien wist hij dat de Joodse priesters in zijn tijd vertelden hoe wonderbaarlijk het toonbrood was. Maar hij was er zeker van op de hoogte, hij was immers zelf herhaaldelijk voor de feesten naar Jeruzalem gegaan, hoe de priesters het toonbrood ten overstaan van de Joodse pelgrims ophieven en uitriepen: "Zie hier, Gods liefde voor u." Hij wist dat zij met dit brood hun opdracht nakwamen 3 maal per jaar het aangezicht van God te zien en dat zij bij het toonbrood wierook offerden als gedachtenis voor de Heer. Zo bezien is het geen wonder dat Jezus brood en wijn koos toen hij zijn leerlingen een tastbaar teken van zijn aanwezigheid wilde nalaten. Toen hij hun een offer wilde nalaten dat zou worden opgedragen tot zijn gedachtenis, gebruikte hij dezelfde elementen als de priesters in het tabernakel van Mozes. Toen hij een teken wilde geven van het nieuwe verbond, van de nieuwe Exodus, een teken van zijn liefde voor hen en voor de velen, voor wie hij zou sterven, gaf hij hun het brood en de wijn van zijn aanwezigheid. Daardoor zei hij tegen hen en tegen iedereen voor wie hij stierf: "Zie hier, mijn geliefde, Gods liefde voor jou." Het toonbrood in de vroege christenheid. In overeenstemming met zijn iets wat mysterievolle aard, wordt het toonbrood maar een paar keer in het Nieuwe Testament genoemd. Een passage daarvan hebben wij al eerder behandeld. Jezus' gesprek met de fariseeën over het plukken van korenaren door zijn leerlingen op de Sabbat. Een andere keer komt het als een oppervlakkige verwijzing voor in de brief aan de Hebreeën, met de beschrijving van het aardse heiligdom van Mozes' tabernakel. Hebreeën 9, 1 tot en met 3. Gaan wij echter naar de geschriften van de kerkvaders, dan vinden wij een paar verwijzingen naar het toonbrood, die het rechtstreeks verbinden met de christelijke Eucharistie en de door Jezus in de bovenzaal ingestelde gedachtenis of herdenking van zijn dood. Ook hier stelt Origenes ons met zijn inzichten in het Oude Testament niet teleur. In zijn commentaar op het boek Leviticus schrijft hij: "Het is een voorschrift dat er zonder onderbreking 12 broden voor het aangezicht van de Heer geplaatst zijn, zodat de herinnering aan de 12 stammen altijd voor hem staat. Hierdoor stijgt er een zekere smeekbede voor elk van de stammen op." Maar als deze dingen verwijzen naar de grootsheid van het mysterie, zul je oordelen dat deze gedachtenis een groot verzoeningseffect had. Als je teruggaat naar dit brood van God, dat uit de hemel neerdaalt en het leven geeft aan de wereld, Johannes 6:33, dit brood van het aangezicht dat God heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed, Romeinen 3:25. En als je let op die gedachtenis waarover de Heer zegt, doet dit tot mijn gedachtenis, 1 Korintiërs 11:25. Zul je begrijpen dat dit de enige gedachtenis is die maakt dat God de mens genadig is. Daarom, als je de mysteries van de kerk doelbewuster voor ogen houdt, zul je in die dingen die de wet voorschrijft een voorafbeelding van de toekomstige waarheid vinden. Homilieën over Leviticus 13. Met het begrip mysteries, mysterion, van de kerk gebruikt Origenes een gewone Griekse uitdrukking voor wat de christenen tegenwoordig, onder invloed van het Latijn, sacramenten, sacramentum, noemen. Hiermee leert hij ons iets heel belangrijks. De riten en offers van het Oude Testament waren niet alleen de enige manier waarop God door de Israëlieten vereerd wilde worden. Zij waren ook tekenen die verwezen naar het Messiaanse tijdperk. Beelden van de toekomstige waarheid, van het mysterie dat Jezus bij het laatste avondmaal zou instellen. Met andere woorden, het toonbrood was voor Origenes oorspronkelijk een gedachtenis aan de 12 stammen van Israël. Maar het was ook een teken dat naar iets buiten zichzelf verwees. Het was een door God ingesteld beeld van de toekomstige waarheid, van wat de Messias zou volbrengen toen hij het brood en de wijn van zijn eigen tegenwoordigheid instelde, met daarbij de opdracht voor zijn 12 leerlingen, dit brood en deze wijn te offeren tot gedachtenis aan mij. Nog krachtiger woorden zijn afkomstig van de heilige Cyrillus, in de 4e eeuw bisschop van Jeruzalem. In zijn instructies voor christelijke nieuwkomers, catechumenen genoemd, gebruikt hij het oud-testamentische toonbrood om het mysterie van een tegenwoordigheid toe te lichten, die alleen maar werkelijk genoemd kan worden. In het oude verbond waren er toonbroden, brood van het aangezicht. Maar deze zijn verdwenen, omdat ze tot het Oude Testament behoorden. In het Nieuwe Verbond is er hemelsbrood en een beker van verlossing die ziel en lichaam heiligen. Want zoals het brood voor het lichaam bedoeld is, zo is het woord afgestemd op de ziel. Beschouw het daarom niet als louter brood en wijn. Volgens de uitspraak van de Meester zijn zij lichaam en bloed. Zelfs al suggereren de zintuigen je dit, dat zij louter brood en wijn zijn. Laat je geloof je geruststellen. Beoordeel de werkelijkheid niet naar de smaak, maar weet met de volledige zekerheid van het geloof dat je het lichaam en bloed van Christus waardig bent bevonden. Na deze dingen geleerd te hebben, ben je er volledig zeker van dat het brood dat wij zien geen brood is. Ook al smaakt het als zodanig, maar het lichaam van Christus. En dat de wijn die wij zien geen wijn is, ook al smaakt hij zo, maar het bloed van Christus. Mystagogische catechesen 5 en 6, 9. Had Cyrillus het duidelijker kunnen zeggen? Dit is in het kort het hele mysterie van Jezus' werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie. Met de verwoesting van de tempel verdween het toonbrood van het oude verbond. Maar in de Eucharistie zijn het nieuwe brood en de nieuwe wijn iets veel groters. Zij zijn niets minder dan het lichaam en bloed van de Messias, waarlijk en werkelijk aanwezig, onder de gedaanten van brood en wijn. Volgens Cyrillus gaat het om een complete verandering. Na het offer van de Eucharistie is het zichtbare brood van de Eucharistie niet langer brood en de zichtbare wijn niet langer wijn. Beide zijn het ware lichaam en bloed van Jezus geworden. Het toonbrood vandaag. Helaas voor ons legt de catechismus van de katholieke kerk nergens expliciet een verband tussen de toonbroden van het Oude Testament en de Eucharistie. De catechismus vermeldt ze alleen terloops als onderdeel van de eredienst van de Israëlieten in de tempel. Niettemin is het veelbetekenend dat de kerk bij de uitleg van het mysterie van de Eucharistie opzettelijk spreekt over Jezus' werkelijke tegenwoordigheid. Dit onderricht vormt het hart van het katholieke geloof. In het allerheiligste sacrament van de Eucharistie zijn het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus samen met zijn ziel en zijn godheid en bijgevolg de gehele Christus, waarachtig, werkelijk en wezenlijk tegenwoordig. Deze tegenwoordigheid wordt werkelijk genoemd, omdat zij wezenlijk is, en omdat door haar de gehele Christus, God en mens, tegenwoordig gesteld wordt. Het is door de verandering van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus dat Christus tegenwoordig gesteld wordt in dit sacrament. Nummers 1374 en 1375. Net als Jezus leert de katholieke kerk dat de eerste Eucharistie, en sindsdien elke volgende, niet alleen een teken was. Het was ook een wonder. Vanwege dit geloof in de wonderbare aard van de Eucharistie houdt de kerk eraan vast dat alleen een rechtmatig gewijd priester brood en wijn kan veranderen in Jezus lichaam en bloed. En ook vanwege dit geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus, lichaam, bloed, ziel en godheid, vereert de kerk niet alleen de Eucharistie, maar kent haar ook de aanbidding toe die alleen aan God toekomt. Nummer 1378 van de Catechismus. Uiteindelijk heeft zelfs de verering van de kerk voor de Eucharistie intussen haar wortels in het oude Joodse gebruiken en geloof. Bedenk nog eens dat in Jezus' tijd de priesters in de tempel het toonbrood ophieven, zodat de Israëlieten het brood van het gelaat van God konden zien. Zo heft ook de kerk de Eucharistie omhoog en vereert haar, zodat de gelovigen het gelaat van de Messias kunnen beschouwen, verborgen in de gedaanten van brood en wijn. Bovendien bewaarden de priesters ten tijde van de uittocht uit Egypte de toonbroden in de tabernakel van Mozes en later in de tempel. Ook de kerk bewaart nu het nieuwe brood van Jezus tegenwoordigheid in, hoe kan het anders, de vele tabernakels in de hele wereld. Kortom, door haar onderricht over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie, doet de kerk zelf niet anders dan herhalen wat rechtzinnige christenen steeds hebben geloofd. Als we naar het begin teruggaan, waren er natuurlijk wel mensen die zich christenen noemden, zoals de oude gnostici, die het geloof in Jezus' werkelijke tegenwoordigheid verwierpen. Rond 107 na Christus stelde Ignatius van Antiochië, een katholieke bisschop en leerling van de apostel Johannes, iedereen aan de kaak die zich christen noemde, maar niet in de werkelijke tegenwoordigheid geloofde. Over de gnostici zei hij: zij houden zich verre van Eucharistie en gebed, omdat zij weigeren te erkennen dat de Eucharistie het vlees van onze verlossing Jezus Christus is, die voor onze zonden heeft geleden en door de goedheid van de Vader is verrezen. Brief aan de Smyrnaiers 6:2. Enerzijds is het verbazingwekkend dat al in de allereerste generatie na de apostelen de kerk de werkelijkheid van Jezus' tegenwoordigheid in de Eucharistie moest verdedigen. Hoe konden de dingen zo snel verkeerd lopen? Anderzijds is het helemaal niet gek als we bedenken dat sommige van Jezus' eigen leerlingen hem verlieten omdat zijn leer te moeilijk was. Belangrijk hierbij is het volgende. Heel anders dan de gnostici hebben de apostolische kerkvaders en hun opvolgers niet alleen in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie geloofd, maar ook erkend dat dit in het Oude Testament, met het paasfeest, het manna en de toonbroden, al werd afgebeeld. Als u dus, net als veel anderen, tot nu toe weinig over de Joodse wortels van de Eucharistie gehoord hebt, is de reden daarvoor niet dat het om iets nieuws gaat. Het komt niet doordat de auteurs van het Nieuwe Testament en andere vroeg-christelijke schrijvers er niet van op de hoogte waren. Zij waren het wel. En het komt zeker niet doordat geen enkele kerk dit vandaag de dag onderricht. Er is tenminste één kerk die dat wel doet. De Rooms-Katholieke Kerk. Zelfs als wij het vergeten, blijft de kerk het zich herinneren. En doorgaan het goede nieuws over het mysterie van de Eucharistie te verkondigen. Zij zegt er zelfs meer over. Want als dit alles waar is, als God werkelijk de heilsgeschiedenis vanaf het allereerste begin leidt, als Jezus werkelijk de verwachte Messias is en in de Eucharistie werkelijk zijn lichaam, bloed, ziel en godheid, dan kunnen wij met de kerk zeggen dat de Eucharistie niets minder is dan de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven. Uit de Catechismus nummer 1324. Zij is het mysterie van God die mens is geworden, van het woord dat vlees is geworden, tegenwoordig bij ons, hier en nu. Niet alleen in zijn goddelijkheid, maar ook in zijn mensheid. De prachtige woorden van de eucharistische lofzang van de heilige Thomas van Aquino zeggen het als volgt. Adoro de devote, latens dietas. Quae sub his figuris vere latitas. Tibi se cor meum totum subisit. Quia te contemplans totum deficit. U bid ik aan in overgave, Godheid ongezien, die waarachtig onder deze tekenen schuilt. U geeft zich mijn harte over heel en al. Immers u aanschouwend schiet het al tekort. Visus tactus, gustus in te falitur, sed auditu solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius. Nil hoc verbo veritatis verius. Zien, smaken en tasten falen hier bij u. Veilig brengt hier enkel toren tot geloof. Ik geloof in al wat Gods Zoon heeft gezegd. Niets is meer waarachtig dan der waarheid woord. Beste luisteraars, hier sluiten wij voor vandaag onze lezing uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Pitre. Morgen lezen wij nog hoofdstuk 8. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.